Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de kerkradio of via andere media. Ook als u te gast bent, heten wij u hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee J.H. Gijsbertsen uit Voorthuizen. Volgende week zondag hoopt zowel 's morgens als 's avonds dominee van de Sluis voor te gaan. In de morgendienst zal het heilig avondmaal worden bediend. Collecte. De eerste rondgang is de diaconale collecte voor de stichting ZOA. De tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters. De collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Van harte deze collecte aanbevolen. Wij gaan nu zingen, Psalm 130, vers 2. Wij wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde, die ons gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. Amen. Loof de Heere mijn ziel, en al wat binnen is mij zijn heilige naam. Wij zingen van Psalm 103, het eerste en het tweede vers. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleiden wij ook deze avond in de voorbereidingsweek en in de adventstijd de geloofsbelijdenis. En dat doen we met de woorden van de belijdenis van Nicea. Wij zingen daarna van Psalm 130, waarvan we straks het tweede hebben gezongen, nu het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, er zal verlossing komen. En dat zingen we natuurlijk over de Heer Jezus. Psalm 130, het vierde vers. Doet u mee in uw hart met deze woorden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan naar de schriften, opgevaren is naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en van waar hij zal terugkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laat ons samen bidden. Die laatste regel zongen we wat ingetogener. Misschien wel heel voorzichtig. Omdat we niet altijd ermee te koop lopen, heren, dat wij het zo nodig hebben. Maar als de nood echt hoog is, mogen we het ook hard uitroepen en zelfs ook zingen. En niet zo teruggetrokken. Maar u weet ervan. U weet hoe het is in ons leven, dat we mogen bidden, zo doe Hij ook aan mij. En dan hebben wij het over de vergeving van de zonde. Niet alleen voor één, niet alleen voor twee of tien of honderd, maar gans Israël, heel uw volk. En in dat gebed wordt ook de hele wereld meegenomen. Want wat u beloofd hebt aan Israël, door middel van uw woord aan Abraham, Isaac en Jacob, dat hebt u wereldwijd laten verbreiden, tot hiertoe ook in Nijkerkerveen. Dat er mensen zijn, jongeren en ouderen, die dat mogen bidden. Zo doe hij ook aan mij, ons vrijmaken vrijmaken van het schema van deze wereld waar we soms zo aan vastgeketend zitten, waar we soms ook mee dreigen het grote heil van u te missen, omdat we daar zo vol van worden gestopt in onze gedachten en gevoelens en onze zucht naar materialistische dingen die voorbij gaan. Maar als u door uw Heilige Geest onze harten openbreekt, dan komt er een verlangen. En natuurlijk mag dat heel bescheiden, omdat we het niet waard zijn, niet verdiend hebben, allerminst, niemand van ons. Maar dat we het wel samen mogen uitroepen, dat u dat ook voor ons wil bewerken, dat grote heil van de verlossing in hem die om ons vleeselijk leven, ons leven in de zonde, want we zijn in zonde ontvangen en geboren, wij zijn vleeselijk zelfs verkocht onder de zonden, waar we onszelf nooit uit kunnen wegwerken, en dat u zo, o Heer Jezus, zelf in dat vlees gekomen bent, in ons zondige vlees, u zonder zonde, om ons van onze zonden te bevrijden. Dat wonder kunnen we niet uitmeten, kunnen we niet bevatten, kunnen we niet voldoende omschrijven. Maar er mag wel grote dank zijn en ook geuit worden in een danklied. We zullen in deze dienst juist heel veel zingen, omdat we ons heel graag, althans dat vragen wij aan u, dat we met heel ons hart, maar ook met tot gebruik van onze mond die u er ons ook voor hebt gegeven, om u te loven en te prijzen en om ons te scharen rondom Maria. En dan gaat het niet om Maria, we heiligen haar niet, maar wat zij ons voorzingt, dat is om de Heer Jezus te verbreiden in zijn heerlijke komst. En dat zij daarvoor een dienares mocht zijn, de moeder van onze zaligmaker. Wilt u geven dat ons hart daarvoor open mag staan om onder leiding van de organist ook luid uit mee te zingen, mee te doen met Israël, waar de Messias wordt verwacht. En wij als christenen mogen weten dat hij gekomen is. En wij worden ook geroepen om niet alleen uw volk Israël, maar ook de volken der wereld jaloers te maken. Dat wil zeggen, niet met dingen die we allemaal wel zouden willen, maar dat we jaloers zullen worden op dat grote heil dat u aan de gemeente hebt toevertrouwd. En dat we niet al te karig en niet al te benepen zullen zijn als het gaat om de verheerlijking van uw naam. Dat is het allemaal waard. Geef dat we dat vanavond ook hier mogen doen. Laat het luid weerklank vinden in ons hart, maar ook in het gebouw hier en ook thuis waar de dienst wordt beluisterd. Laten de mensen daar misschien ook maar mee gaan zingen wat ze misschien niet zo makkelijk doen thuis. Maar o God, geef dat hier in Nijkerkerveen er een volk mag zijn, een gemeente die naar uw komst uitziet. En daarin is het ook voorbereiding voor het avondmaal deze week. En dat is ook dat wij worden geroepen om te doen wat u ons gegeven hebt. Te eten het brood dat gebroken wordt. Te drinken uit de beker der dankzegging. Om zo te blijven wachten en om daarin volhardend bezig te zijn. Om te zeggen, Heer Jezus, u bent gekomen, maar het is mijn dagelijkse bede geworden. Kom, Heer Jezus, maak alle dingen nieuw naar uw belofte. Dan zullen we voorgoed niet meer hoeven te zondigen. En ook als we niets meer kunnen, denken we dat we soms niet meer kunnen zondigen, maar ons hoofd en ons hele bestaan is ervan doordrenkt. Zelfs als wij onze handen niet meer kunnen gebruiken, niet meer op onze benen kunnen staan, dan kan ons hoofd nog zeer verleid worden met gedachten die bij u vandaan drijven. Geef ons de volheid van uw geest om u te verwachten en u te beleiden. En geef ons de kracht van uw woord in de opening van de schriften die van u getuigen en daarvan te leven totdat u komt. Dat is het bevel van u en u hebt beloofd dat u daarbij zult zijn. Want u hebt gezegd, ik ben met u al de dagen. Wat je ook tegen hebt in je leven, hoe moeilijk het soms ook is gegaan en misschien wel midden in de moeilijkheden op dit ogenblik, ik zal je niet begeven en niet verlaten. Mij heb je altijd mee, omdat u gekomen bent om ons te verlossen en te helpen, te ondersteunen en te troosten, te onderwijzen en te bemoedigen. Zegent u ons in de opening van de schriften die van Christus getuigen. Uit genade alleen. Amen. Twee gedeeltes uit de schrift. Tweemaal een lofzang, de lofzang van Hanna in het Oude Testament, die heel verwant is aan de lofzang van Maria in het Nieuwe Testament. De lofzang van Hanna, die kunnen we vinden in het Oude Testament, in het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 2. Dat zijn de eerste 10 versen uit 1 Samuel 2. Dat lezen we eerst. Toen bad Hanna en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heere, mijn hoorn is opgeheven in de Heere, mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u, er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig, laat niets hooghartigs uit uw mond gaan, want de Heer is een alwetend God, zijn daden zijn recht. De boog van de sterken is gebroken, maar zij die struikelden zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd, maar zij die hongerig waren, zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er 7 gebaard, maar zij die veel kinderen had, is verkommerd. De Heer doodt en maakt levend, hij doet in het graf nederdalen en hij doet eruit opkomen. De Heere maakt arm en rijk, hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof, uit het vuil verhoogt hij de armen, om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heere, hij heeft de wereld erop geplaatst. Hij zal de voeten van zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. Want een man is niet sterk door eigen kracht. Zij die de Heere ter verantwoording roepen, zullen worden verpletterd. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal recht spreken over de einden van de aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Dat gaat over Christus. En dat lezen wij in het Nieuwe Testament in Lucas 1. Daar lezen wij de lofzang van Maria, Lucas 1 vanaf vers 46. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heer groot, mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan, heilig is zijn naam. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en heeft nederigen verhoogd. Hongerigen heeft hem met goederen verzadigd. Rijken heeft hem met lege handen weggezonden. En hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te gedenken, zoals hij heeft gesproken tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Tot zover. Boven de preek schrijf ik een Latijns woord, en ik zal het u straks in de preek wel uitleggen, maar misschien hebt u die term wel eens gehoord. Het is in uitvoeringen van composities in de muziek, is het een bekend woord geworden, dat staat boven de lofzang van Maria. En dan zingen ze in de kerk van de oudheid, met name in de middeleeuwen, nog Latijn. Dat zijn we al lang voorbij, dat weet ik wel. Maar dan is het altijd dit geworden, het heet het Magnificat. Magnificat. En met dat woord wil ik vanavond de preek straks beginnen. Mijn ziel maakt groot, dat betekent het in vertaling, mijn ziel maakt groot, de Heer, Magnificat. Daarover straks meer. We gaan samen de lofzang van Maria zingen. U hebt op het bord misschien even opgekeken dat ik erg van zingen houd, en dat is niet mijn voorkeur alleen, maar het is ook een opdracht voor de gemeente om de lofzang gaande te houden. En in adventstijd kan het best eens een keertje wat royaler dat we alle 5 coupletten eerst en daarna het 6e en het 7e, die er ook bij horen, na de preek zingen van Maria, de lofzang van Maria. 1 tot en met 5 en 6 en 7 na de preek. Magnificat, dat is het Latijnse woord, zoals ik al zei, zoals de berijming en ook de uitvoering op allerlei manieren van de lofzang van Maria wordt genoemd, het eerste woord van de Latijnse versie. Dat woord zult u nooit gebruiken, misschien behalve wanneer u op een koor zit of naar een concert luistert en daar misschien van geniet. En misschien zegt u, als u daar naar hebt geluisterd en hebt genoten, hoe magnifiek is dat? En dan ineens gebruikt u zelf ook dat woord. Ik denk tenminste dat u dat woord nog wel kent. Magnifiek, wat noemen wij magnifiek? Magnifiek, dat zijn dingen die wij prachtig vinden. Dat kan van alles zijn, in de natuur, in de kunst, in de muziek. Als iemand iets heeft gepresteerd met een pluimpje daarbij van een vader die zegt, ik ben trots op je, dat heb je magnifiek gedaan, wel gefeliciteerd, nu kun je verder studeren of iets anders in de wereld bereiken. Magnifiek. En toch als zo'n woord door mensen wordt gebruikt tegenover elkaar, over iets of over iemand, dan verklinkt dat weer, dan zakt dat weer een beetje weg. En dan moet het door allerlei zorgen en allerlei teleurstellingen in het leven, die toch heel bepalend zijn door de week meestal, dat je zegt, we moeten weer nodig op die hoogte komen. We moeten weer op de goede toonhoogte komen om de goede dingen die wij mogen vertellen, preken dus, getuigen, maar ook die we mogen zingen en dan maar 5 coupletten achter elkaar en 2 straks nog, dan hebben we het helemaal magnifiek mogen doen. Dat is niet om trots te zijn, maar het is wel omdat het de moeite waard is. Magnifiek is niet wat wij gemaakt hebben, waarvan wij genieten, van wat we zien, al zijn het vaak ook allemaal gaven van God, maar magnifiek, dat is de eer brengen aan God zelf. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, dominee, dat is het werk van de engelen. Die doen niet anders. Eren zij God. En zo was het ook in de kerstnacht, zoals u dat wel weet. Eren zij God in de hoogste hemelen, in vrede op aarde, bij mensen welbehagen. Dat is magnifiek om te horen, een engelenkoor. Dat is nog toekomstmuziek, want ik denk dat niemand van u, net zo min als ik, ooit een engelenkoor tot nu toe gehoord heeft. Dat komt nog. Hoe mooi zal dat zijn? En misschien zegt u, ja, nou u toch zegt, we hebben vanavond al een heel stuk gezongen. Eigenlijk zou ik daar best aan mee willen doen. Ik ben wel geen engel, allerminst. Maar ik zal wel heel graag aan dat magnifieke zingen van de lof van God mee willen doen. Zingt u nog wel eens? Ik vraag het wel eens aan mensen die, als ik ze opzoek, ik doe nog steeds pastoraal werk in een naburige gemeente, en dan vraag ik wel eens aan de mensen, zingt u nog wel eens? En dan zeggen ze, nou, mijn moeder vroeger, als ze in de keuken bezig was om het eten klaar te maken, tijdens het werk, ja, moeders die zongen dan vaak nog wel bij de drukke zorg voor de maaltijd voor het gezin, zongen ze een mooi lied wat ze in de kerk ook zingen, of misschien een lied wat ze op school hadden geleerd. Zingen tegenwoordig is in plaats van dat zingen van gemeenteleden thuis helaas vaak wat anders te horen, waarvan ik me afvraag, ja, is dat nou zo stichtend? We hadden vroeger een ouderwetse hulp bij ons thuis in de huishouding en die hielp dan mijn moeder van tijd tot tijd en het winkelmeisje stond in de winkel en die schudde altijd haar hoofd. Als mijn zusje bijvoorbeeld de radio, ja, ik geef mijn zusje even de schuld, maar als ze de radio even aanzetten met arbeidsvitamine vroeger. En dan zei ze, nou dat zingen ze niet in de kerk en dat zou je moeder toch niet graag hebben. En ze had gelijk. Wat is nu magnifiek? Dat is niet al dat zingen en al die muziek die misschien wel leuk en ontspannend kunnen zijn, maar die blijven. De dingen die je bezingt, die blijven. Wat zijn dat voor dingen? U begrijpt het wel. Dat het vanavond op deze eerste adventszondag en vanmorgen zal het daar ook wel over gegaan zijn, dat het gaat om de verheerlijking van God. Daartoe zijn wij geschapen. God heeft ons ogen gegeven om zijn heerlijkheid te zien, oren om zijn stem te horen, handen om zijn wil te doen, voeten om zijn wegen te gaan, een hart om hem lief te hebben. En als het hart vol van die liefde is, dan loopt de mond er ook van over. Want dan is die mond niet alleen gegeven om te eten en te drinken, maar om ook God te loven en te prijzen. Loof de Heere, mijn ziel. Dat is Advent. En niet alleen een aantal weken aan het eind van het jaar, maar eigenlijk elke dag. De christenen van de eerste eeuwen, die staan erom bekend dat zij in het strijdperk van het leven, en het was best fel om allerlei redenen, dat ze dan zongen en dat ze dan ook met blijdschap ook de verwachting uitzongen als ze het moeilijk hadden. Dat ze zich er bovenuit zongen, dat ze in de moeite soms wel eens even wat behoefte hadden aan een mooie psalm of aan een ander mooi lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. O ja, Paulus en Silas, in de gevangenis. Daar zingen, in het ziekenhuis. Als het 's nachts wat minder druk is op de gang en er geen bezoek meer is, hoor je dan in de verte iemand klagen of schreeuwen vanwege de pijn, vanwege de angst misschien. Of is er ook wel eens iemand te horen die zingt? Ik ben in een verzorgingshuis regelmatig op bezoek en ik heb één man van wie ik het zeker weet dat altijd als ik kom, en ik bel hem echt niet altijd op, maar als ik dan kom, dat hij in zijn eentje niet alleen zijn verdriet zit te overdenken, want hij heeft heel veel verdriet, hij is alleen achtergebleven, maar dan zit hij voor zichzelf te zingen. Ben je weer goed bezig? Zei ik dan. Ja, zei die dominee, doe je mee? Goed, ik wil best met u zingen, misschien is het nog beter als met elkaar praten, dat kan ook. Zingen, als je hart er vol van is, ja, maar als je hart er nou niet vol van is, en dan krijgt God er altijd de schuld van, dat ons hart er niet vol van is, want je kunt toch niet altijd zingen, je kunt toch niet altijd zoveel versen opgeven, dominee, hoor ik daar ook een beetje in? Oh nee, is God het dan niet waard? Ik zou het aan Maria willen vragen vanavond, en u hebt natuurlijk het antwoord al lang begrepen, waar het over deze lofzang van Maria gaat, daar heeft de kerk in de middeleeuwen Magnificat erboven gezet. Mijn ziel maakt groot de Heere. We kunnen met ons hoofd grote dingen bedenken, met onze handen dingen maken die groot zijn. Maar wat doet onze ziel? Waar is die ziel eigenlijk mee bezig? Is die met het vergroten van een eigen ik, van een eigen ego, dat woord dat kent u ondertussen natuurlijk wel, bezig? Of is die ziel, dat innerlijk van ons leven, door God te herkennen als een instrument wat God groot maakt, met heel je bestaan, wij zeggen dan ten overvloede, met hart en ziel God verheerlijken. En misschien hebt u een volgende drempel voor mij, om te zeggen, dominee, maar dat gaat zomaar niet, want daar moet eerst God zelf aan te pas komen. God krijgt dus weer de schuld. Zo begon het in het paradijs trouwens al, dat God er de schuld van kreeg, die vrouw die u bij hem heeft gegeven. En als wij God niet loven, dan zeggen, ja, dat kan allemaal niet, want ons leven is zo, enzovoort. Met alle zorgen van dien, dat moet je gegeven worden. En dat moet je maar afwachten. Vele jaren geleden, bijna 15 jaar geleden, in de eerste gemeente langs de rivieren, zeiden ze dat al. En het wordt soms nog gezegd, helaas. En dan zeg ik, als ik er kom, weten jullie het dan nog niet? Weten jullie het dan nog niet, dat we het niet moeten afwachten, want dat woord staat niet in de Bijbel. Maar dat je het moet verwachten, verwachten, dan heb je de naam en het adres, dan heb je het woord van God, dan heb je de lofzangen, dan heb je de psalmen, dan heb je de liederen waarvan de gemeente mag leven, waarmee je, als je zelf geen goede woorden hebt, op een andere manier en soms nog veel hoogstaander, de eer van God kunt vergroten. Mijn ziel maakt groot de Heere. Nou, daar gaat het om in ons leven, niet alleen in adventstijd, maar ook in de voorbereidingsweek. Als er niet veel over je eigen ziel te zingen is, omdat het misschien een dorstig land is, en omdat er misschien heel veel schuld en misschien wel heel veel zorgen en heel veel problemen en misschien ook wel angsten zijn. Als je beseft dat heel je leven schuldig is voor God, en als je ook beseft dat je heel je leven broos is en angstig en opgejaagd. Allemaal redenen waarmee wij tegen iemand anders proberen te verduidelijken, ik kan zomaar niet zingen. Wie durft het hoofd van de Heere op te geven? En dan vraag ik altijd, ja, maar dat woord, die verwachting die de Heere door zijn woord aan ons heeft gegeven, en die hij ook gestand heeft gedaan zelf, door te horen uit het gebed van Israël, om de komst van de Messias, ja, dat zegt niet alles in Israël, dat weet ik ook wel, maar hij heeft door Israël heen deze komst van die koning, van die Emmanuel, in deze wereld laten doorbreken. Waarom? Omdat al die andere liederen triomfliederen zijn van mensen. Denk maar aan keizer Augustus. Denk maar aan het oude machtsvertoon door de eeuwen heen op allerlei manieren. Allerlei soorten politieken, rijken en hoge heren en soms ook dames. Die zijn er ook niet altijd vrij van. Dat het gaat om eigen eer en om eigen roem. En als God in het leven van mensen en in de geschiedenis van de wereld ingrijpt, dan moet Augustus zelfs meewerken om de volkstelling te laten plaatsvinden in Israël. Dat Maria en Jozef daar komen waar hij zijn zoon geboren wil laten worden. Waar mensen van vlees en bloed, en vlees en bloed dat betekent in het Nieuw Testament meestal zondig vlees, en dat Oude Testament vertelt het ons natuurlijk ook wel, maar het Nieuw Testament wordt het ons nog nader uitgelegd, dat wij vleeselijk verkocht zijn onder de zonde. Woorden van Paulus, centrale woorden uit de brief van de Romeinen. Wilt u dat eigenlijk wel horen? Niet om u te laten beledigen, daar ben ik helemaal niet voor gekomen. Maar wilt u nog wel te ernst ervan opvatten dat u zegt bij de overdenking, mijn eigen zonde en vervloeking bedenken. Ik ellendig mens. Niet dat je daarmee te koop wil lopen, liever niet. Maar God weet ervan. Hij kent de rug rond ons. Hij weet ook dat het aan de lofprijzing van hem ontbreekt. Waarom? Niet omdat hij er niks aan gedaan heeft, maar omdat we zo traag zijn om te geloven. En dat we niet zo vrijmoedig zijn als we eigenlijk mogen zijn. We hebben niets te verliezen als ons eigen oude ik, ons vlees en bloed. En dan te mogen zingen van hem die ons vlees heeft aangenomen uit de maagd Maria. We horen het elke zondag, die geboren is uit de maagd Maria. Hoe oud is ze? Ik moest van de week toen ik, gisteravond was dat eventjes hoe heet het ook alweer, blauw bloed. Dan zie je ineens de koninklijke familie eventjes. En dan zie je ook onze oudste kroonprinses Amalia. En dan zeggen wij tegen elkaar, jongen, is ze nog maar 15 en al zo groot, lijkt wel een volwassen vrouw. Ik zei tegen mevrouw, zou Maria zoiets geweest zijn? Want ze moet ongeveer van die leeftijd geweest zijn. Nou ja, ik kan niet vertellen of ze een volwassen vrouw was. Maar ze was in ieder geval wel door God uitverkoren om het zaad van het woord van God te ontvangen door de Heilige Geest. En om de koning te mogen baren. Die geboren is uit de maagd Maria. Daar zingt zij een loflied van. En dat loflied dat is, je zou denken, voor een meisje van die leeftijd, is dat niet te hoog gegrepen? Is dat niet te geladen allemaal? Als wij al die coupletten nog eens op onszelf laten inwerken, wat zingen we dan in die eerste coupletten al? Voor grote dingen. Wat is zij met de Heilige Geest begiftigd geweest? Wat is zij gezegend geweest, vol? Nou, ze is niet God zelf. Nee, je moet ze ook niet vergoddelijken en heilig verklaren, zoals in de geschiedenis gebeurd is. Maar ze is wel vol gemaakt van de dingen van God, dat ze zich verwaardigd mag weten welk mens is dat gegeven. Haar alleen. Aan haar alleen is de hoge eer, genade, want het is wel genade, te beurt gevallen. Het is haar toegevallen dat zij de zoon des mensen mocht baren. Mijn ziel verheft Gods eer. Magnificat. Hoe magnifiek, ja, dan kan ik dat woord toch even niet missen. Dat is niet te beschrijven. Zo ontzettend mooi. En niet alleen maar voor even, in de tijd van de levenstijd van Jezus op de aarde. Want Maria heeft op jonge leeftijd, eigenlijk op redelijk jonge leeftijd, hem ook moeten verliezen. Als ik het een beetje menselijk weergeef, als een jaar of 15, 16 is, in onze berekening, we moeten maar geen sommetje van maken, maar een beetje beeldvorming, dat kan geen kwaad. En als de heer Jezus op zijn 33ste komt sterven aan het kruis, dan is Maria nog geen 50, of misschien net. Hoe aangrijpend is zoiets, als je dat in het menselijke vlak trekt, hoe aangrijpend is dat, dat zij er niets aan kon doen, dat zij maar ook niet van het kruis heeft af kunnen houden, dat is maar goed ook, dat zij toch blijft zingen, en de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd, dat zij vanaf de wetenschap, dat zij de zoon des mensen mag voortbrengen, is ze gaan zingen, en de Heilige Geest heeft het allemaal haar toegedicht, en ook ons leren mee te zingen, Daarom kon ik alleen maar heel enthousiast zeggen, het is niet omdat ik dat zo wil, maar omdat het in de schrift staat dat wij geroepen zijn om dat nieuwe lied te zingen, zodat het oude liedje van Augustus en al die andere mensen die zich als een God laten verheerlijken, al die machthebbers, tot op de dag van vandaag toe, dat die er een keer van zullen ontdekt worden, dat zij helemaal voorbij gegaan zijn, dat ze niks bereikt hebben, heel veel schade hebben aangebracht en heel veel mensenlevens hebben opgeofferd aan hun eigen eer en hun eigen macht. En dan staat er zo'n meisje, mag ik het even zo zeggen, zo'n jonge vrouw die staat daar te zingen. Mijn ziel, nee, niet omdat ze zich trots verheft, maar ze verheft de eer van God. Mijn ziel verheft Gods eer en mijn geest roemt in mijn zaligmaker. Mooi is dat. Dat heb ik gelezen bij een van de bekende mensen uit de tijd van de Reformatie. Niet Luther of Calvijn, maar wel iemand die uit die kring komt, uit die tijd. Melanchthon, misschien hebt u zijn naam wel eens gehoord. Hij is ook in de Reformatie een bekende persoon. En hij schrijft het zo op. In haar lofzang draagt Maria de gestalte van de kerk in haar geheel. En daarin gaat zij haar tijd te boven. En is zij vandaag nog altijd actueel. En als ik dat dan lees, dan denk ik, ja, dat zingen van Maria, dat gaat boven preken uit. Ik heb ook wel eens gezegd op een preek, dat doe ik nou vanavond nog maar een keertje, dat ik soms liever zou zingen als zou preken. Ik ben geen zanger geworden, dat niet. Maar ik, soms denk ik, ja, ik zou wel meer willen zingen op de preekstoel. Ik heb het ook wel eens gedaan in een preek. Maar dat is ook maar bij uitzondering natuurlijk dat je dat kunt doen. Preken is soms veel te veel redeneren, met alle respect voor de theologie. Preken, dat moet altijd onder de lofprijzing staan. In dienst van de lofprijzing. En wij zeggen altijd dat het zingen in dienst van de lofprijzing staat, maar preken ook. En wat is nou het belangrijkste? Ja, zegt u, het hoort toch wel bij elkaar, dominee. U hebt gelijk. Het hoort bij elkaar, maar als er bovenuit wordt getild, dan horen mensen liever dat je zingt als dat je tegen ze gaat preken. Zo is het toch? Zingen. Magnifiek is dat. Mijn ziel maakt de Heer groot. En daar moet alles voor in worden gezet. Als je de psalmen erop nakijkt, vooral de laatste 150. Dan moeten alle instrumenten in de tempel, en waarom ook niet thuis, als je instrumenten thuis hebt, ervoor dienen om de God van Israël op allerlei manieren groot te maken. Daar ziet de Heere graag u mee bezig. Zing je nog wel eens? Wel eens? Wat klinkt dat toch eigenlijk armoedig? Wel eens bij een hoge uitzondering. En als er dan een speciale reden is die wij dan belangrijk vinden. Alsof God moet wachten op onze keus. Terwijl hij ons toe roept om zijn naam groot te maken. Om zijn woord te prijzen. In God zal ik zijn woord prijzen. Dat hoort helemaal bij elkaar. En dat geldt niet voor een bepaalde leeftijdsgroep. Of voor mensen die alleen nog maar een beetje gebroken kunnen zingen. Die bij hun oude leeftijd denken, ja, ik had meer moeten zingen, ik probeer het nog. Of jonge mensen die denken, dat red ik wel. En ik zal wel zien hoe lang ik dat volhoud. Nee, het staat niet voor een bepaalde leeftijd. Het is voor heel ons leven dat we geroepen zijn om de Heere groot te maken. Nou zijn die uitzonderingen van die lofzangen voor ons alleen maar een leerschool en ook een stimulans. En die geven ook inhoud aan datgene wat we kunnen zingen. Als je nou kijkt naar het mooie lied van Hanna wat we straks hebben gelezen. Hanna is heel verwant, al is het even van elkaar verwijderd dat leven van haar en van Maria. Maar ze is wel in haar geestelijke beleving zeer verwant in de dingen die zij bezingt als God Samuel geboren laat worden. Om het volk te richten. En dat is er nog maar een voorloper, een bescheiden voorloper bij de koning die Maria mag dragen. Mijn ziel verheft Gods eer. En dat heeft geklonken. Dat is opgetekend. Dat is niet maar weer weggeëbd van, ja, Maria heeft ooit eens gezongen. Ik weet niet of ze dat later nog heeft herhaald. Maar het is bij ons zo bekend en zo vertrouwd geworden. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat zij in het opvoeden van haar gezin, waar de Heer Jezus ook onderdeel van geweest is, samen met Jozef, de Heere heeft groot gemaakt. Mijn ziel verheft Gods eer. En mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. Daar hebt u het geheim. Want waarom zou ze nou zingen? Zou ze van zichzelf iets moois willen zingen? Dat gebeurt maar al te vaak van mensenkant. Nee, dan is het leven nog ontaard. Maar als het leven op God gericht is en van God vervuld is, dan worden angst en andere dingen die ons soms zo afschrikken kunnen, worden ineens op de vlucht gejaagd. Als er iemand is die geen wapens heeft, maar die uit de lofprijzing leeft. En die is sterker dan de meest bewapende krachtpatser in deze wereld. Waar kun je er jaloers op zijn? Waar kun je er jaloers op zijn als je iemand hoort zingen van: wij hebben een God die redt. Wij hebben een heiland die verlost. We hebben er een die in onze plaats zijn leven heeft gegeven. U gaat het avondmaal tegemoet. Mijn vrouw en ik hebben vanmorgen met de gemeente thuis in Voorthuizen de avondmaalsdienst beleefd. En vanmiddag ben ik in de dankzeggingsdienst met mevrouw geweest. En mevrouw is lopend naar huis gegaan en ik ben hierheen gereden. Want er was iemand die van mijn jas trok en zei: ga je de kerk al uit? Ik zei: ik moet naar Nijkerkerveen. En nu zit in de voorbereiding. Het gaat om dezelfde dingen. Dat je zegt: ik wil je graag eigenlijk doorgeven wat ik heb gekregen. Ik had bijna tegen mijn vrouw, toen ik de kerk verliet, terwijl zij erachter bleef, gezegd: magnifiek, maar ik denk, laat me niet op de preek vooruit uitlopen. Ik heb bewaard voor u. Daarom zei ik tegen u: hoe magnifiek is dat? Dat je God mag loven en prijzen, dat het er wel een beetje enthousiaster aan toe mag gaan in mijn leven. En meestal ook wel in de kerk. Want de willekeur onder de mensen, die dempt altijd de lofprijzing. Wat jammer is dat toch, dat ons leven in de wereld zo ontaard is, dat zelfs in de kerk de eer van God van tijd tot tijd heel erg wegdraagt. En waarom komt de eer van God dan niet terug? Hebben we er dan geen erg meer in dat God naar nederigen omziet? Niet naar mensen die iets gepresteerd hebben en die zichzelf magnifiek noemen. Nee, integendeel. Als je dan iemand vraagt die helemaal niets heeft gepresteerd en in de wereld niet bekend geworden is en allerminst beroemd geworden is, maar die wel kan zeggen: ik ben nederig, dat heb ik van de Heer Jezus geleerd. Nederig van hart. En zalig zijn de zachtmoedigen, dat heeft de Heer Jezus ook voor mij beloofd. Zalig zijn de zachtmoedigen, want de brutalen hebben maar de halve wereld. Al die grote krachtpatsers in de politiek, die hebben nauwelijks de helft van de wereld, als ze die al bereiken. Maar de zachtmoedigen, die zullen de aarde beërven. De aarde zal vol zijn van de kennis van God en van de lof en de dank voor God. Nederheid. Maria zegt: ik ben nederig. Wat is dat dan? Ik moet er toch even iets over zeggen. Want heel veel mensen die hebben het al over nederig. En die zijn in de praktijk niet zo nederig als er vaak over wordt gepraat. Je kunt er beter maar niet over praten. Maar proberen om nederig te zijn. En wat is nederheid? Dat is vergankelijkheid. De nederheid, zo zegt diezelfde Melanchthon die ik al heb genoemd. Nederheid, dat is ons vlees, onze zonde, onze vergankelijkheid. Zelfs met al zijn vrome bedoelingen. Nou, dan krijgen we allemaal eventjes een flinke terechtwijzing. Zelfs met onze vroomste bedoelingen zijn we nog hoogmoedig. Al klinkt het allemaal nederig. Nederige hoogmoed, zeggen we dan over iemand anders. Kijk ook maar eens in de spiegel in de voorbereidingsweek. Is dat zo? Helaas, het kan nog anders worden. Het kan nog goed worden. Als je door de volmacht van de prediking, in de kracht van die volmacht, mag ik het u vanavond doorgeven. Want ik heb u niks te bieden. Ik moet ook van hetzelfde woord als u leven. En dan kan ik u alleen maar zeggen: maak de Heer groot. Waarom? Omdat hij nederigen, verlorenen, mensen die helemaal niets verdiend hebben en die vanuit zichzelf het verlossingswerk niet zich kunnen eigen maken, dat hij ze verlost. Er zal verlossing komen. We hebben het gezongen na de belijdenis: hoopt op de Heer, gij vromen. En we hebben ook gezongen, dat had u al opgegeven gekregen voor de dienst als voorzang: uit diepte van ellende. Ja, zo gij in het recht wilt treden. Dat is ootmoed. En ootmoed en nederheid, dat spreekt nooit over onze roem, maar over de roem van God en zijn genade. Als ik zal roemen, dan hoor ik de apostel in al zijn brieven dat zeggen en schrijven. Als ik zal roemen, dan zal ik niet in mijn vlees roemen. Niet in mijn nederigheid en ook niet in mijn nederigheid. Daar valt niet over te roemen. Daar kun je alleen maar over wenen. En daar kun je alleen maar over schuld beleiden. Gebroken en een verslagen hart van God vragen. Maar dan naar hem toe gaan. En bij hem nooit met lege handen terugkomen. Wie met lege handen naar de hemel zijn hulp en verwachting heeft, zoals bij het begin van elke kerkdienst, die komt nooit met lege handen terug. En dan mag ik u dat vanavond ook wel aan u doorgeven, dat de Heere zo goed is om u te geven al wat u ontbreekt. Misschien heb je het vroeger wel als kind geleerd. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En daarom zingt Maria, armen worden rijk gemaakt. Dat is letterlijk, figuurlijk en op alle manieren is dat waar. Arm, op wat voor manier dan ook. Als God niet in ons leven is, dan kun je alles hebben wat de wereld geeft en wat je hartje begeert. En dan ben je arm. Weet je niet dat je arm bent? Lees het laatste Bijbelboek in de Openbaring maar. Weet u niet dat u arm bent, jammerlijk, blind en naakt? En ik raad u dat u het van mij aanneemt, dat u het van mij koopt. Zo staat daar de prediker in een van die brieven te zeggen. Je hebt dat nodig. Je hebt het nodig om van genade te leven. Anders kun je nooit zingen, mijn ziel verheft Gods eer. En daar wil de Heilige Geest u behelpen. En daar wil de prediking ook dienstbaar bij worden gemaakt. Dat als een soort enthousiasme aan u overgebracht mag worden. En dat de Heilige Geest het ook in uw hart legt, maar ook in uw leven steeds zichtbaarder maakt. Al het andere gaat voorbij. En de lof en de dank zijn een voorspel op de eeuwige lof en dank. En je kunt het niet tot het laatst bewaren. Dat je zegt, nou dat komt dan wel. Misschien komt het dan nog een keer goed. Nee. Midden in dit leven. De apostel Paulus zegt in diezelfde Romeinenbrief. Het is goed om daar ook nog weer eens in te lezen. In de week van de voorbereiding misschien. Dat je in dat alles meer dan overwinnaar wordt gemaakt. Want ik heb ook vroeger heel vaak, net als u misschien wel, ik denk dat u het ook wel een beetje hebt, dat je zegt, ja, nadat alles, na alle strijd, na alle zondestrijd en alle doodstrijd, en na alles wat misschien op het laatst nog in mijn leven goed moet worden gemaakt, dan moet je nooit meer wachten trouwens. Het kan te laat zijn. Maar dat je het dan pas goed krijgt, dat je zegt, dan is alles volkomen. En nou, dan is het goed. Dan komt het toch. Het beste komt toch. Dat is wel waar in onze redeneringen. Maar in de Bijbel staat, in dat alles zult gij meer dan overwinnaar zijn. Ik heb het gehoord van iemand die op een bezoek, waar ik kennis maakte met het gezin. Ik had al gehoord dat die mensen in de vorige gemeente, waar ze vandaan kwamen, 2 kinderen waren verloren binnen korte tijd. Binnen anderhalf jaar tijd. En dat ik eigenlijk met schroom daar naartoe ging. Ik dacht, wat moet ik zeggen, want ik heb al mijn kinderen gelukkig nog en meer dan dat klein en aangetrouwde. En ja, dan ben je met een huis vol wel erg gezegend. Besef je ook niet altijd trouwens. En dan, ja, dan iemand die, 2 mensen die er 2 kwijt zijn. Niet 1, maar 2. 1 is al erg, maar 2. Dat is niet niks. En dan zeggen die mensen tegen mij, dominee, ik vroeg, hoe bent u daar doorheen gekomen? Ik kan niet zeggen hoe die daarheen moeten komen. Ik kan het niet aanwijzen. Wel een beetje, maar niet. Ja, ik heb makkelijk praten natuurlijk als je niet zoiets hebt meegemaakt. Dat is toch zo? En dan moet je ook altijd maar voorzichtig mee zijn. Maar toen zei die man, wel meneer, we hebben geleerd, in dat alles zijn we meer dan overwinnaars. Het was een hele verdrietige tijd. En we zouden het niet over willen doen. Natuurlijk niet. Je wilt je kinderen niet kwijt. Maar wij hadden het niet willen missen. Want in dat alles wisten wij ons meer dan overwinnaars om te roemen in de genade die God aan ons gaf om onze kinderen aan hem toe te vertrouwen. En dan hebben ze niet lang gehad. Maar we weten dat ze bij de Heere zijn. Ah, dat is mooi. Dat te mogen weten. Mijn ziel verheft Gods eer. Dan staat Maria, als ze dat zingt, nog helemaal ervoor. Ze weet nog niet wat het is om zwanger te zijn, om het helemaal uit te dragen. Ze weet nog niet wat de dag van de geboorte zal zijn. En als dat nog blijkt dat er nog geen plaats voor ze is in de herberg. En alles wat er in haar leven daarna nog zwaar door haar ziel is. Al aan het begin is het gezegd door Simeon. En wat heeft ze aan het kruis ook daaraan terug moeten denken waarschijnlijk. En dan toch Mijn ziel verheft Gods eer. En dan begrijpt zij ook al die mensen in de hele wereld die arm zijn, die hongerig zijn, die vertrapt zijn, die beledigd zijn, die gekweld zijn, die wanhopig zijn. Al die armen en ellendigen zijn verzamelnamen waar alle soorten van armoede en ellende onder kunnen worden gerangschikt. Ook die van u, als dat zo is. Dat je daar laat aan ondergeschikt maken dat God zich ontfermt. Dat God zich ontfermt. Moet u eens nakijken in deze lofzang. Dat midden in die lofzang, maar ook aan het eind, komt het nog een keer terug. Dat God barmhartig is. En ook Zacharias. Hij was met rommelende ingewanden betrokken op de verlossing van zijn volk. En barmhartigheid. Barmhartigheid is zich willen weggeven. Zich helemaal zelf willen weggeven. Wie doet dat voor een ander? God. God alleen. Zo volkomen. En als je dat weet en daaruit leven mag, ja, dan ga je naar huis en zeg je, oh ja, het ging over magnifiek. Nou, dat kun je niet aan iemand uitleggen, want die wil misschien wel iets anders horen wat magnifiek is. Mooie dingen, daar worden aapjes zelfs ook heel blij van. Aapjes, die vergapen zich altijd. En heel veel mensen lijken veel op aapjes, want ze apen elkaar na om ijdele dingen te gebruiken om zich mee te troosten. Nee, mooie dingen, dat weet alleen je ziel. Je innerlijke bestaan. Je ziel die geraakt is, die vervuld van de grote daden van God. Ja, eigenlijk is het enige woord wat er eigenlijk als toelichting op geldt, dat is het woord verwondering. Het is een wonder. En daar moet je niet op een afstand van blijven, maar daar moet je voor buigen. Daar moet je je knieën voor buigen. En daar moet je je mond ook bij gebruiken. En misschien je handen wel opheffen. Dat doen ze dan in vrijere groepen, doen ze dat meer. Nou, dat vind ik helemaal niet erg, want wij konden er wel wat meer van. He, we zingen wel, heft uw handen naar omhoog, maar we doen het niet. En eventjes, even een opmerking tussendoor. U moet zich daar niet helemaal aan storen dat ik dat wil invoeren hier. Dat doe ik alsjeblieft niet, daar ga ik niet over. Maar de enthousiaste manier waarop een mens zijn lof en dank aan God brengt, dat mag wel eens getoond worden. Het mag ook wel eens merkbaar zijn. Waarom? Dat andere mensen aan je gaan vragen. Niet, waarom doe je zo raar? Maar waarom doe je dat? En dat je dan de gelegenheid krijgt om niet ongevraagd, maar als het echt gevraagd wordt, rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. En dat leer ik van Petrus. Petrus die zijn mond altijd best bij de hand had en voor zijn beurt sprak en deed. En we schilderen hem altijd zo af, maar later in een van zijn brieven schrijft hij het zo: niet praten voordat je gevraagd wordt. Maar wanneer zal iemand jou nou eens vragen naar God in je leven? Dat doe je toch niet zomaar, ja, op huisbezoek of een dominee misschien. Nou, waarom vragen we dat niet aan elkaar? Ken je de genade van de Heer Jezus Christus? Daar hoef je toch niet voor weg te kruipen. Als je bij Christus schuilt, hoef je dat niet te verdoezelen. Daar kan een ander nog zelf profijt van hebben. En dat is genade, waarvan Spurgeon altijd heeft gezegd: genade maakt mededeelzaam, dat wil je delen. Mag ik iets met je delen? Nou, ik weet niet of je dat met een app moet doen, maar er wordt heel wat gedeeld met mensen waar je niet veel aan hebt. Maar dat je dat doet vanuit je hart. Dat je zegt, leg dat ding nou eens aan de kant. En laten we nou eens van hart tot hart praten. Wat wil ik vertellen? Nou, zoals in een van de psalmen staat, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maria zou zo naar voren komen en als hier was zou ze zeggen, heb je het van mij al niet gehoord? Heb je het van mij al niet gelezen? Het is nog altijd waar. En het is helemaal waar voor al die mensen die hetzelfde als ik in mijn leven ten deel geval is. Aan mij ten deel geval is. Die hebben zich geschaard rondom de kribbe. En die hebben zich geschaard onder het kruis. En die zijn gekomen om het brood te breken. En die zijn gekomen om de wijn te drinken. En die zijn gekomen om elkaar aan te kijken en tegen elkaar te zeggen. Niet eens met veel woorden. Aan tafelmaal kun je ook niet praten, dat begrijp ik ook wel. Maar dat je dat toch aan elkaar gaat merken. Hij komt. Hij komt. Mijn ziel verheft Gods eer. Hij komt. Zo barmhartig is God. Hij is van het geven nog nooit zo arm geworden dat hij het voor u niet meer heeft. Wilt u dat van de week onthouden?
op weg naar komende zondag. Dan ontstaat er ook iets van het magnifieke loven en prijzen. Je hoeft het echt niet in het Latijn over te nemen. Doe het maar gewoon op zijn Nicarks. Amen. Ja.
Zullen we samen danken en bidden. Vaak moet ons leven en de geschiedenis van de wereld waarin we leven door de diepte. In het grote geheel, maar ook in het kleine persoonlijke leven, is de diepte vaak de plaats waar de meeste dingen worden geleerd. En het is niet altijd dat we op de toppunten van de bergen terechtkomen. Maar u leert ons wel als zingende mensen omhoog ons te laten trekken. En ons te laten trekken naar die engelenkoren. Dat is geen vlucht van de werkelijkheid, maar dat is de vervulling van uw belofte. Van uw belofte die in Christus ja en amen is. Elke keer weer als we dat lezen in uw woord, dan geeft u ons moed en hoop. En dan zegt u: ik zal je niet begeven, niet verlaten. Mij heb je mee. En dan zal het hoogste toppunt bereikt worden. En daar bent u. En dan zult u ook voor alle knie een plek hebben om zich te buigen. En om te zeggen: u bent de Heer der Heren, mijn koning, mijn zaligmaker. Daar is uw naam mee gediend. Dat u uit Maria uw zoon geboren hebt laten worden, onzer een, zonder de zonde, om ruimte te hebben om die van ons op te ruimen. En ons met die hemelse heerlijkheid te vervullen. Dat de hemel al op aarde begint voordat we daar mogen komen. En dat we van die momenten hebben onder de prediking of aan de viering van het avondmaal. Hoe goed u bent. En soms wordt ook wel eens gezegd, ik had er wel willen blijven zitten, want ik had het zo goed, de Heer was zo dichtbij. En dan is het morgen weer maandag en dan is het weer met zoveel dingen hinderlijk om te volharden. Maar wilt u door de krachtige werking van uw geest en door uw woord, zoals het vanavond getuigend tot u mocht worden gebracht, het laten doorklinken, laten weerklinken, ook via ons naar anderen, dat de wereld die wij niet kunnen verbeteren, toch het licht ziet schijnen. En zo hebt u ons gezonden als dragers van het licht, omdat u in onze harten hebt geschenen met het licht der wereld. Wij bidden van u dat we dat niet alleen zullen zingen, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van ons hemelstroon, maar dat het ook door ons heen gaat en van ons uitgaat om anderen het te laten mogen delen. Wij vragen het u met elkaar en voor elkaar als we naar huis gaan voor de komende dagen, voor de viering van het avondmaal. Wij weten maar al te goed dat in die voorbereidingsweek de Satan extra op pad is om nog wat kapot te maken of om ons tegen te houden, op onszelf terug te werpen. Dan krijgt hij nog gelijk ook, maar van u niet. U hebt gezegd, ik heb alles overwonnen, de wereld. U bent de hoogste koning, Heer Jezus. Zorgt u dan zelf in de gemeente dat er groei mag zijn. Groei in het geloof, in de dagelijkse bekering, in de verwachting. Dat we tegen elkaar kunnen zeggen, dat anderen misschien wel van ons zullen gaan zeggen, daar in Nijkerkerveen, daar zijn mensen die een ander leven kennen en die ook toekomst hebben. Wat zou dat dan zijn? Omdat ze weten dat u tot ze bent gekomen. In de stal, aan het kruis, bij het geopende graf, uw getuige te zijn. Tot aan de einden der aarde. We bidden van u, maak ons zo tot uw lof en tot uw dienst bereid. Vergeef alles verkeerde. Geef iets van die vreugde en van die tinteling die misschien in de prediking op ons afkwam. We danken er u voor dat u ons iedere keer ook als predikanten weer oplaat. Ook in de gemeente waar je dan mag wonen, avondmaal mag vieren. Om het dan door te geven in de nabuurgemeente. We danken u voor deze ontmoeting. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, vers 10 en 11. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen voor uzelf, maar ook voor allen die op uw weg worden geleid om u te horen en te zien leven uit de genade van onze God. God geeft en hij eist ook dat we dat delen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie, allemaal. Amen.